Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Paul van Liemt.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. In het kleine, arme Moldavië. Een vlinder op de rand van Europa en de Russische invloedssfeer. En dat is, zoals vaker blijkt, gevaarlijk. Onze gast is Erik Sportel van het Center for European Security Studies in Groningen. Welkom.
Dank u.
Ja, we gaan het hebben over Moldavië en dat betekent dat we ook eerst eens gaan kijken naar de situatie in Moldavië, waarom het zo belangrijk is. We mogen u zeggen, hè, dat hebben we ook meteen. We hebben elkaar heel even gesproken van tevoren. We mogen meteen u het vereren. Vertel even hoe het daar, waarom het land nu zo belangrijk is. En kun je ook iets vertellen over meteen de hoofdstad dan Chisinau? Want het is een hoofdstad met niet gek veel inwoners.
Nou, dat moet ik misschien wat nuanceren. Want qua inwonersaantal verschilt het niet heel veel van Amsterdam. Het heeft alleen niet dezelfde uitstraling als Amsterdam als hoofdstad.
Dat ik was 300.000-400.000, maar het zijn er toch meer dus?
Nee, dat gaat wel richting de 700.000-800.000.
Oh ja, nee, dat is Amsterdam, ja.
Dus dat kan ik meteen al even rechtzetten in het voordeel van Moldavië.
En hoe onbekend.
Moldavië is een belangrijk en interessant land. En natuurlijk nu steeds meer in de aandacht komen te staan vanwege de oorlog in Oekraïne. Want Moldavië grenst aan Oekraïne, Moldavië grenst aan de NAVO, Moldavië grenst aan de Europese Unie in de vorm van Roemenië, waar het ook een bijzondere relatie mee heeft. En zij zijn ook degene die eigenlijk meteen de impact van de oorlog in Oekraïne hebben gevoeld met enorme vluchtelingenstromen die daar opgevangen zijn. En daarnaast is Moldavië nu ook in het licht van de situatie met de oorlog in Oekraïne natuurlijk ook onder de aandacht komen te liggen, omdat zij een afgescheiden entiteit binnen hun landsgrenzen hebben. Een zogenaamd bevroren conflict, wat niet helemaal de juiste term is, maar wat wel de meest gangbare term is, in de vorm van Transnistrië, wat een separatistische regio is in het oosten, wat een grens heeft met Oekraïne. En die grens is eigenlijk niet onder de controle van het centrale gezag in Chisinau. En daarmee dus ook in het licht van de oorlog in Oekraïne extra interessant om eens een keer over te spreken.
En dan heb je ook nog Gagauzië. Dat is ook zo'n fijn onderdeel van dat land.
Ja, Gagauzië ligt in het zuiden wel onder controle van het grondgebied van Moldavië en Chisinau. Dat is een gebied wat na de onafhankelijkheid in het begin jaren 90... Transnistrië wou zich afscheiden en verklaarde zich onafhankelijk. En er waren ook spanningen met Gagauzië. Wat een gebied is waar een Turkse minderheid woont, een christelijk Turkse minderheid. En die wou ook wellicht afscheiden. Dat is toen in de minder geschikt en uiteindelijk is daar een autonome status uit gevolgd. Ja, die is nog niet helemaal naar ieders tevredenheid ingekleed. En eigenlijk is de regio nu een beetje verworden tot een regio die erg pro-Russisch is. Ja. En een bepaalde mate van autonomie heeft.
Ja, want hoeveel Russen wonen er eigenlijk? Pro-Russische mensen wonen er eigenlijk in Moldavië?
Ja, dat is lastig te zeggen. Er wonen eigenlijk helemaal niet zoveel etnische Russen in Moldavië. Maar dat betekent niet dat er niet heel veel mensen wonen die wel een pro-Russische standpunt hebben. En daar zit best wel veel verdeeldheid in het land. De laatste publieke opiniepoll die ik kon vinden van een NGO uit Moldavië, waar ik zelf in het verleden veel mee heb gewerkt, die is van vorig jaar, september 2023. En daar komt echt een beeld uit van een verdeeld land, ook hoe ze naar Rusland kijken. En ook hoe ze kijken naar de oorlog, waarin toch meer dan een derde aangeeft dat het eigenlijk gelegitimeerd is wat Rusland doet. En dat is meer dan de respondenten die zeggen dat eigenlijk Oekraïne gelijk heeft. En dat de aanval die Rusland heeft geplaatst volledig onrechtvaardig is. Dus je ziet wel dat er veel pro-Russisch sentiment in de samenleving is.
Hoe kan dat dan? Want als er dus helemaal niet zoveel etnische Russen wonen, hoe is het dan mogelijk dat daar zoveel pro-Russische sentimenten heersen?
Nou, dat heeft ook wat te maken met jarenlange, nou ik wil wel zeggen decennia lang, regeringen die pro-Russisch waren, of in elk geval die een soort Russische vorm van democratie nastreefden, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Wat ertoe geleid heeft dat het land eigenlijk, wat in veel van die transitielanden wel aan de hand is, gewoon te maken heeft met zaken als misinformatie, controle over de media, Ook wel beïnvloeding door politieke partijen, corruptie, al dat soort zaken. Mm-hmm. Een sterke rol ook van de orthodoxe kerk. Dus er zijn verschillende redenen waarom het Russisch narratief best wel dominant nog steeds is in Moldavië.
Mm-hmm. En de regering is, van Moldavië is pro-westers, toch? Of vergis ik me nou?
In beginsel zijn ze pro-westers en ze begonnen ermee door eigenlijk te zeggen we zijn pro-hervormingen. En inmiddels is dat inderdaad echt verworden tot pro-westers, ja.
Maar je bedoelt dat er geen hervormingen plaatsvinden?
Nou, juist wel. Ze zijn uiteindelijk in 2021 bij de parlementsverkiezingen hebben ze de meerderheid gekregen in het parlement.
Ja.
De hervormingsgezinde partij. En dat was eigenlijk niet zozeer op de Oost-West discussie die je vaak ziet, maar met name gericht op anticorruptie. En op dat ticket hebben ze de verkiezingen met name gewonnen. Maar ja, dat houdt vaak ook wel in dat je hervormingen moet gaan doen die gewoon op Europese lees zijn geschoeid. En daar zijn ze vanaf dat moment druk mee bezig gegaan. Nou,
zeker als je lid wil worden van de Europese Unie.
Ja.
Maar ik zal langzaam beginnen met dus af te vragen, wat halen we nou naar binnen? Dus we halen een land naar binnen met een behoorlijk Russisch, pro-Russisch sentiment. Het is een verdeeld land met Transnistrië. En dan, ik heb nu net geleerd dat je dat Kakaoezië moet noemen. Dus dat hebben we ook nog een keer. We weten dat er vanuit Rusland ontzettend veel, nou ja, eigenlijk valt het gewoon onder het kopje hybride oorlogvoering. Dus cyberaanvallen, desinformatie en dat soort ongein wordt gepleegd. We weten dat er gerotzooid wordt met de energievoorziening naar dat land. Het is ook nou niet echt een fijn land om erbij te hebben, moet ik zeggen. Waarom maken we ons zo druk eigenlijk om dat land?
Nou, als je het zo schetst, dan zou ik me ook druk maken. Daar wil ik wel de kanttekening bij plaatsen dat ze nog geen lid zijn. En dat de verwachting ook niet is dat dat even overnight gebeurt.
Ja, maar wat is het strategische belang hiervan? Dat is natuurlijk eigenlijk, ik zeg het wat grof en bijna baninerend, maar zo is het niet bedoeld. Maar wat is het strategisch belang eigenlijk voor ons van Moldavië? Waarom doen we hier al zo heel moeite voor?
Dus om eigenlijk eens te kijken naar wat de rol van Rusland dan nu is. En ook de zorgen die je daarover uitspreekt wel. Maar wat eigenlijk wel interessant is om te zien is dat sinds de oorlog in Oekraïne is eigenlijk de invloed en de rol die Rusland speelt in Moldavië afgenomen. En als je het hebt over de energievoorziening, Moldavië was altijd volledig afhankelijk van de energievoorziening komende uit Rusland.
Ja.
En zoals we weten werd het vaak ook door de Russen als drukmiddel gebruikt om politiek een bepaalde richting af te dwingen. Eigenlijk door de oorlog in Oekraïne is Moldavië binnen 2 jaar naar volledige onafhankelijkheid van Russische energie gegaan. Dat heeft een enorme prijs gekost, zowel letterlijk, want ze moesten de marktprijs uit Europa gaan betalen, als figuurlijk. Want de inflatie ging door het dak, werd meer dan 30%. Je kan uittekenen dat natuurlijk veel doet met het sentiment onder de bevolking, veel ontevredenheid. De inflatie was vorig jaar rond deze tijd in februari bijna 30%. Inmiddels is dat weer teruggebracht naar 4,5%. Dus eigenlijk heeft Moldavië de storm in die zin doorstaan. Is de afhankelijkheid van Rusland significant kleiner geworden. En is het eigenlijk nu de hoop dat deze hervormingsgezinde regering de vruchten gaat plukken van het beleid.
En hoe zit dat met Transnistrië? Waar krijgt hij zijn energie vandaan?
Ja, dat is wel significant en ook wel saillant, dat is het betere woord. Die krijgen het gas gratis uit Rusland feitelijk.
Ja, exact.
En om het nog erger te maken is het zo dat de zware industrie van Transnistrië die draait dus op dat gratis gas uit Rusland. En Moldavië is voor bijna 70-80% afhankelijk, nog steeds grotendeels, van de elektriciteit die komt van de industrie uit Transnistrië. Dus de Transnistriërs verkopen elektriciteit aan de Moldaviërs, wat opgewekt is met gratis gas uit Rusland.
Ja, ik weet het.
En dat is de laatste stap die Moldavië moet zetten om echt los te komen. En daar zijn nu ook projecten gaande. En de verwachting is dat rond 2025 dit voor een groot deel ook ondervangen is. En dat ze aangesloten worden op het Roemeense elektriciteitsnet. Ja, en dan zie je opeens ook dat de bakens op het gebied van invloed van Rusland, maar ook de levensvatbaarheid van het regime in Tiraspol onder een heel andere hoek komen te staan.
Ja, want hoe is die relatie eigenlijk tussen Chisinau en Tiraspol?
Nou ja, dat is eigenlijk de status zoals die al jaren is bevroren. Er zijn wel wat onderhandelingen geweest. Maar de laatste jaren was dat heel moeizaam en teruggebracht tot zeg maar de dagelijkse dingen. De OVSE die daar onder andere een kartrekkersrol in had, die heeft toch gepoogd dat gaande te houden door niet meer de hele grote zaken te bespreken, zoals tot een oplossing van het conflict komen, maar meer de praktische zaken als van hoe kunnen we het onderwijs regelen, Hoe kunnen we erkenning van diploma's regelen? Hoe kunnen we nummerborden, et cetera, regelen? Dus toen was er, zeg maar, met de dagelijkse problemen, daar was nog wel wat overleg over. Maar dat ligt sinds een tijd natuurlijk ook stil door de oorlog. Want het onderhandelingsformat is het zogenaamde 5+2 format. En de 5 zijn dan Moldavië, Transnistrië, Rusland en Oekraïne. Als zijnde de guarantors van een agreement, zoals dat dan heet. Dus daarmee zie je ook meteen hoe groot de rol van Rusland is. Want er komt dus geen oplossing als Rusland niet vindt dat ze daar de guarantor van kunnen zijn. En daarnaast heb je de OVZ. En die +2 slaat op de observatierol die de EU en de Verenigde Staten hebben. Hm. Nou, dat format ligt dan een hele tijd stil.
Hoe kan Rusland eigenlijk Transnistrië bevoorraden? Want de grens is dus dicht. Gaat het via de Zwarte Zee?
Nee, dat is dus inderdaad ook een gevolg van de oorlog. De bevoorrading van met name de Russische troepen die daar nog zitten. En ook de aflossing van officieren uit het Russisch leger daar. Dat is nu heel lastig. Dat werd eerder oogluikend toegestaan via het vliegveld van Chisinau bijvoorbeeld. Of via het grondgebied van Oekraïne. Maar dat is nu inmiddels ook sinds 2022 niet meer aan de orde. Dus de bevoorrading is eigenlijk legaal of zelfs semi-legaal niet meer mogelijk.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul van Diemt. We praten met Erik Sportel van het Center for European Security Studies over Moldavië. Deels bezet door de Russen en kandidaat lid van de Europese Unie. Ja, want één ding is ook nog belangrijk, Erik. In februari, toen het even spannend werd, toen Transnistrië Moskou vroeg om bescherming tegen Moldavië. En toen dachten veel mensen, wacht even, dat klonk net als het begin in Oekraïne. Overigens Poetin er later niet op teruggekomen. Was dat ook echt een enorm spannend moment voor de mensen daar?
Nou, daar werd het volgens mij wel iets anders bezien als wij het in de westerse media hebben opgepikt, is mijn indruk.
Mm-hmm. Hoe dan?
Nou, in feite is het natuurlijk ook een soort middel wat de Transnistriërs nog hebben om te escaleren. Om te laten zien dat het conflict nog steeds levend is en dat het een potentiële bedreiging is voor de stabiliteit in Moldavië. En dit kwam eigenlijk voort uit een wet die Moldavië heeft aangenomen per 1 januari 2024. Waarin Transnistrische bedrijven ook import- en exportheffingen moesten betalen voor handel met de EU. Zoals Moldavische bedrijven dat ook moeten. En om handel te drijven met de EU moesten Transnistrische bedrijven zich in een eerder stadium al registreren in Chisinau. Alleen ze hadden altijd een uitzonderingspositie en die zou per 1 januari verdwijnen. Ja, dat was toch weer een hap uit het budget. En daarmee voelde het regime zich wat aangetast in zijn economische bestaanszekerheid. Ook daar is dit een toverwoord. En toen is dit waarschijnlijk een van de manieren geweest om te escaleren. En zoals je al terecht zegt, ja, Poetins reactie was toch wat lauwtjes. Wat ook maar weer aangaf dat het hoog opgespeeld werd. Maar er werd feitelijk niet op gehandeld. En dat zegt ook best wel veel over de huidige staat van Transnistrië, denk ik.
Want dat betekent dus dat de situatie wordt dus steeds slechter, als ik het allemaal met elkaar optel. De bevoorrading is moeilijk voor Transnistrië. En de gas gaat dat dan via de pijplijn die door Oekraïne gaat. Maar dat kan Oekraïne natuurlijk ook afsluiten dan, naar Transnistrië. Hoe komt dat gas daar?
Het lijkt wel alsof je mijn gedachten kan lezen, want dat is inderdaad een volgend belangrijk punt. Het doorvoercontract met Gazprom, dat inderdaad door Oekraïne gaat, dat loopt af eind 2024.
Ja. Oh jee.
In de EU sputtert Hongarije daar bijvoorbeeld al over, want die hebben daar ook last van. Maar ja, je kan goed begrijpen dat Oekraïne in deze situatie niet heel genegen is om dat contract te gaan verlengen.
Nee.
En in dat geval is de vraag, ja, hoe bevoorraad je dan Transnistrië nog met het gratis gas?
Dus niet. En maar wat precies zou dat betekenen? Nou, het wordt wel echt interessant of... Ja, hoe zou het eigenlijk moeten noemen? Ik weet niet eens of interessant wel het goede woord is. Maar ook wel complex. Van wat is dan precies die relatie nog met Rusland? Als dit allemaal gebeurt. En waarom, en die vraag is al eerder gesteld. Wat is dan het strategische belang van Moldavië? Want we maken ons er ontzettend druk op. Hè? We hebben als Westen besloten, als zeker als Europese Unie besloten, om de onderhandelingen met dat land aan te gaan. Dan moet je om lid te worden toch eerst dat probleem met Transnistrië zien op te lossen. Dat zie ik ook niet snel gebeuren. We zien dat Rusland een grote belangstelling heeft voor Moldavië. Maar tegelijkertijd vind ik ook weer niet. Hè, kan je nog herinneren aan het begin van de oorlog. Toen dachten we, nou, dan stoten ze door de Russen via Odessa naar Transnistrië. En dan pakken ze heel Moldavië erbij. En volgens mij zijn toen alle alarmbellen hier gaan rinkelen. Maar ja, hoe moeten we dat hele spel op dit ogenblik zien? Dat is mij eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk op dit moment. En rechtvaardigt het dan wel, wat er op dit ogenblik aan de hand is, dat we die enorme stappen naar voren nemen. Hè, met discussies over lidmaatschappen van nou, onder andere de Europese Unie.
Ja, dat is natuurlijk een hele gelaagde vraag. Ja. Om in te gaan op het Europese Unie aspect als eerste. Ik heb ook jullie podcast geluisterd met Renier Jaarsma toen het ging over de Westelijke Balkan.
Ja. Ja.
Waar eigenlijk ook gezegd is van ja, het is een soort geopolitieke beslissing om die landen kandidaatstatus te geven. Want als je de objectieve criteria erop naslaat, dan zijn ze lang niet klaar.
Ja.
En dat geldt natuurlijk ook voor Oekraïne en ook voor Moldavië. Waarbij ik wel aangetekend wil hebben dat ik in tegenstelling tot de landen de Westelijke Balkan, waar ik ook de laatste jaren intensief gewerkt heb en de afgelopen tijd heel veel in Bosnië gewerkt heb, nog steeds werk, dat er wel echt een verschil is in ontvankelijkheid. De Moldaviërs zijn echt bereidwillig als het gaat om het doen van de hervormingen. Zoals je dat bij Oekraïne nu ook ziet. Maar bij Oekraïne is het duidelijk wat de noodzaak en de achtergrond daarvan die noodzaak is. Die noodzaak is voor Moldavië erbij opgekomen. Maar eigenlijk die hervormingen zijn ze al sinds 2021 proactief aan het doorvoeren. Dus de wil om erbij te horen is anders. En de ontvankelijkheid is anders in Moldavië dan de Westelijke Balkan, durf ik wel te stellen. Ja, de vraag wat het belang is van de Europese Unie om dat soort landen erbij te halen. Ja, dat begint toch ook steeds meer in lijnen van de geopolitiek te zitten. En minder in het versterken van de democratische orde is mijn opvatting.
Eens, maar dan,
omdat ik toch vind dat de landen waar we mee onderhandelen nu niet klaar zijn.
Nee,
en ook,
eens.
Ik zie ook niet binnen afzienbare tijd dat dat gebeurt.
Nee, maar
dus ja,
kijk,
dan is de vraag, wat haal je binnen? Hol je dan je waardeunie niet uit?
Nou, even, eens hè. Maar het hele punt is natuurlijk, dit doe je omdat je vindt dat Rusland een bedreiging vormt. Dat dat land weg moet. Dat die invloed van Rusland, onder andere in Moldavië, moet verminderen. Maar ik zo langzamerhand, als ik het verhaal goed tot me neem, denk ik dat het heel erg lastig is om aan te tonen hoe groot dat gevaar nu eigenlijk van Rusland in Moldavië is. Oké, er zijn veel pro-Russen. Tegelijkertijd zien we in Transnistrië dat land straks wordt afgesloten van het Russische gas. Dus ze worden gedwongen, denk ik, ook te gaan kijken naar Moldavië zelf. Ja, hoe groot is dat, laten we zeggen, Russische gevaar dan op dit ogenblik? Ook voor de Europese Unie ten opzichte van Transnistrië en Moldavië.
Ja, ik denk dat je dit kan bekijken als kans en als bedreiging. Ik denk inderdaad dat de invloed van Rusland afneemt.
Ja.
Niet alleen daar, maar ook in het bredere gebied van de voormalige Sovjet-Unie. Ik denk dat het voor Transnistrië alleen maar meer gaat gelden. Ook deels door een soort imperial overstretch, dat de Russen gewoon niet alles meer op het niveau kunnen houden als daarvoor. Als het gaat om Transnistrië zelf. Ja, de situatie die ik al schetste is dat ze economisch enorm onder druk komen te staan.
Exact.
Dat je af moet vragen of het regime wel houdbaar is. Wat dan wel het gevolg gaat zijn, is dat je een soort humanitaire crisis krijgt.
Ja.
En die kan dezelfde proporties krijgen als die misschien wel in Moldavië had gehad, met die enorme torenhoge energierekeningen, als Moldavië niet gesteund was door de EU.
Exact.
Dus daar ligt in die zin ook een kans om het land vlot te trekken en een conflict hopelijk op te lossen.
En daar speelt ook nog een ander probleem.
De bedreiging is nog steeds dat Rusland natuurlijk via de hybride oorlogsvoering nog steeds een aantal kaarten in de mouw heeft die het eruit kan halen, wat relatief weinig geld en inspanning kost,
ja,
om toch te destabiliseren. En met verkiezingen die dit jaar en volgend jaar in Moldavië komen, en natuurlijk het verloop van de oorlog, waar we nog niet heel veel over kunnen zeggen, is het geen gelopen race of iets dergelijks.
Mm-hmm.
Dus de bedreiging van de Russen en de invloed die zij zouden kunnen uitoefenen is nog steeds daar. Wat ik alleen zie in de afgelopen periode is dat Moldavië zich daar, ondanks haar eigen beperkingen. Het is een klein land. Het heeft eigenlijk geen fatsoenlijk leger. Het had tot voor kort eigenlijk ook geen fatsoenlijke nationale veiligheidsstrategie die de Russen als bedreiging benoemden. Toch de kop heeft weten te bieden aan de Russische dreiging.
Ja.
Maar ook niet helemaal. Want er is ook door president Sandu nog wel gewaarschuwd, samen met Zelensky, voor een gewelddadige coup.
Bij de Turkse onderhandeling met de toetreding hebben we ook meegemaakt dat het heel erg nodig was om ook de hervormingsgezinde krachten in Turkije te steunen. Uiteindelijk is dat allemaal mislukt. Die mevrouw Sandu, die moet achterover haar schouder kijken wat er allemaal gebeurt. Er zitten ook veel Russische sentimenten nog. Zij heeft natuurlijk wel een beetje westerse steun nodig, omdat ze daarmee dan makkelijker hervormingen kan doorvoeren intern. Klopt die redenering?
ik vind echt dat zij een prachtig profiel heeft in de zin van hoe zij aan de macht is gekomen in Moldavië in weerwil van alle tegenslag die zij gehad heeft. En hoe zij zich in de storm die Moldavië gekend heeft en nog steeds wel heeft geweerd. En ook hoe zij de hervormingen blijft doordrukken en benadrukken. Denk ik echt dat we met haar een belangrijk persoon in Moldavië aan de touwtjes hebben trekken. En die verdient wat mij betreft onze steun.
En betekent het dat Poetin daar ook toch angst voor heeft? Of in ieder geval denkt, wacht even, om strategische reden hou ik misschien nu mijn mond even. Dat iedereen denkt, ik doe niks. Maar er is mij heel veel aan gelegen om dit land ook binnenkort te bezetten.
Nou, bezetten gaat misschien wat ver. Want de vraag is ook, hebben ze die mogelijkheden nog? Maar dat Rusland een oog zou hebben op Moldavië om die in elk geval in het gareel te houden. Ja, dat is al vanaf 1991-92.
Ja, te ontregelen.
Die ambitie vanuit Rusland verandert volgens mij niet. Alleen de vraag is, in hoeverre zijn ze daar nog toe in staat?
Nou, ontregelen kan natuurlijk altijd. Hè? Want de mogelijkheden die ze op dit ogenblik hebben, dat beperkt zich in belangrijke mate tot, laten we zeggen, wat cyber- en cyberaanvallen en behoorlijke hoeveelheid desinformatie. Nou, dat is allemaal niet zo duur, hoor. Het wordt pas echt duur als je daar met legereenheden in wil gaan.
Nou ja, precies. Wat ik net al schetste. Hybride oorlogsvoering is relatief goedkoop en kan heel efficiënt zijn. Ja.
Maar mag ik toch even een situatie schetsen met meerdere landen erbij? Moldavië, dat kunnen we constateren. De ingewikkelde raadverand in Europa, net als Oekraïne. En misschien ook Georgië, Armenië bij betrekken. In al die landen moeten dan gevochten worden. Om uit te maken aan welke kant van het IJzeren Gordijn ze uiteindelijk komen te liggen. Is dat dan
Armenië
de conclusie die je kunt trekken?
Armenië heeft Rusland eigenlijk al losgelaten. Omdat Rusland Armenië heeft verwaarloosd. Hè.
Goed.
Is ook uit die CTSO gestapt. Mm-hmm. Hè, dus die NAVO van Rusland. Georgië is de invloed van Rusland nog wel groot. Maar het heeft een hele curieuze regering, laat ik het zo maar zeggen. Vrij onduidelijk. En te curieus ook om daar echt heel serieus mee te gaan praten. Hè? Ben je er maar mee eens? De corruptie is echt ontstellend in Georgië. Hè?
Nee, zeker. Als je het hebt over hoe de landen ervoor staan. Toen de associatieakkoorden getekend werden, toen was Georgië koploper. Ja. En inmiddels is dat omgedraaid.
Het is echt
de vraag. De Georgian Dream heeft meer de neiging om richting Orbán, Poetin-achtige constellaties te gaan dan daadwerkelijk de hervormingen die nodig zijn voor de Europese Unie.
Wat mij wel opvalt is dat eigenlijk, en je noemde het woord overstretch, dat is denk ik een belangrijk woord. En dat is ook mogelijk een woord dat we even in de gaten moeten houden in verband met de mogelijke ondergang van Rusland, net zoals destijds de Sovjet-Unie, daar ruim 30 jaar geleden, of 30 jaar geleden ongeveer. Ja, weet je, ik zie dus wel dat republieken die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, dus in het zuiden, die zijn zich aan het losmaken. Ik zie dus nu ook dat republieken zich losmaken uit het meer betalingssysteem van Rusland, om maar geen Amerikaanse sancties aan de broek te krijgen.
Belangrijk.
Je hebt het ook gezegd in verband met Moldavië. Als je nou gewoon alles plus en min op dit ogenblik. Even afgezien van die hele oorlog die nog steeds onbeslist is in Oekraïne. Wat kun je dan nu al voor conclusies trekken met betrekking tot Rusland en zijn invloed in zijn oude invloedssfeer? Dus zeg maar binnen de contour van de oude Sovjet-Unie. Kan je daar nu al conclusies uit trekken, Erik?
Ik zou zeggen voorlopige conclusies. En ik zou zeggen dat die invloed tanende is. Als je kijkt naar wat er in Nagorno-Karabakh gebeurd is. Is natuurlijk het machtsvacuüm wat de Russen daarachter gelaten hebben wel de reden geweest voor Azerbeidzjan om met zelfvertrouwen dat conflict weer op te laten laaien.
Ja.
Ook bij Kazachstan.
Dat zou gebeuren was natuurlijk geen verrassing. Want de Azeriërs hebben al heel lang hun defensiebudgetten enorm lopen oppompen. En dat doe je niet om ze in de achtertuin te laten staan. Alleen de vraag was, wat is het momentum?
Exact.
En ik denk echt dat omdat Rusland elders drukker was, dat er een machtsvacuüm is ontstaan wat de gelegenheid bood. Ja. En ik denk dat je kan dat misschien in Transnistrië, dat zullen we het komende jaar misschien al wel zien. In hoeverre Rusland de levenslijn naar Tiraspol levend kan houden en daarmee het regime in stand kan houden.
Als dat nu met meerdere landen gebeurt, en dat gebeurt nu met meerdere landen, en je ziet dus ook die zuidelijke republieken, die zie je nu eigenlijk zich steeds meer, die keren Rusland steeds meer de rug toe. Dat betekent dus dat Poetin een steeds hogere prijs moet betalen om die hele periferie onder controle te houden. Ja. Dus dan wat hij misschien wint in Oekraïne, verliest hij elders.
Exact.
En dat is, en hij heeft al verloren omdat hij feitelijk nu moet aanvaarden dat Finland en Zweden NAVO-lid zijn geworden. Dus dit is gewoon niet een heel groot succesverhaal op dit moment.
Weet je nog, in Kazachstan,
voor Poetin,
2-3 jaar geleden of zo, er was wel even Russische hulp nodig. Er was een transitie daar. Hè? Ja. Nou, nu is Kazachstan, heeft zich ook tegen de oorlog in Oekraïne uitgesproken.
Ja. Huh? Ja.
Goed, heer, op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. En luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteninderwijk.nl of uw favoriete podcast-app. Maar eerst even dit.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
En dan gaan we naar de luisteraarsvraag. En dus de eentje, die kennen jullie, Bernice Oostrom. Dat is een flinke luisteraar van dit programma. En een goede luisteraar, die komt toen naar het theater en zo. Echt een fan.
Ja.
En die borduurt een beetje voort op waar we het over hadden. Want zij zegt, is de angst voor Russische agressie terecht? Of proberen de Russen alleen het land te destabiliseren? Is de kans op Russische agressie een grote belemmering voor het lid worden van de Europese Unie?
Ja, voorlopig wel. En ze heeft natuurlijk helemaal gelijk dat het nu op dit ogenblik om destabilisatie gaat. En dat moet je niet tolereren. Hij heeft gewoon, Poetin heeft ongelooflijk veel belang bij shit in de omgeving. En als je er kan voor zorgen dat die shit, zeg maar, iets vermindert. Daarmee wordt elk succes wat hij boekt in Oekraïne minder. Of ja, weet je, Arjan?
Ik zie het als volgt van, wij kunnen natuurlijk Moldavië bijstaan. Dat doen we ook in die cyberoorlog die plaatsvindt. Hè. En Moldavië heeft die steun ook nodig. Militair gesproken, omdat Odessa is mislukt. Dat had Poetin zo graag gewild natuurlijk. Hè. En ook omdat die graancorridor is ook hersteld. Ja, ik zie gewoon niet Rusland militair daar met schepen en amfibievoertuigen en zo. Maar wat ik wel zie is cyberoorlog, want daar zijn ze ook heel goed in. Maar daar kan het Westen Moldavië in bijstaan.
Ja.
Nou, dan heb ik een vraag die...
Dat gebeurt natuurlijk ook al. Hè. Er is een civiele missie onder het CDSP van de EU in Moldavië. En die werkt met name om de Moldaviërs op het gebied van cyberaanvallen te kunnen helpen. En ze daartegen te kunnen bestendigen. En ook als het gaat om crisismanagement. Dus daar heeft de EU sinds april vorig jaar nu een civiele missie voor opgetuigd in Chisinau.
Ja, ze hebben ook trouwens een centrum opgericht in Moldavië. Voor de strijd tegen de desinformatie. Dat is volgens mij in juli 2023 gebeurd of zo.
Ja, nee, dat was eigenlijk een vraag die ik ook aan Erik Sporter wilde stellen. Er komt een vraag van Handige Harry en die is echt gericht op Rob de Wijk.
Oh.
Zijn vraag luidt, met de groei van anti-EU-partijen lijkt een toetreding van Moldavië verder weg. De Wijk schetst graag worst case scenario's. Dus wat is het ergste dat kan gebeuren als toetreding uitblijft?
Nou, op zich niks. Op dit ogenblik niet op korte termijn. Dat hangt echt af van hoe Poetin zich gaat manifesteren in Oekraïne. En dan pas kan je over een aantal jaren kan je pas de balans opmaken. Maar nogmaals, alleen al het onderhandelen over de Europese Unie is al een verschrikkelijke afgang voor Poetin. En dat betekent dus dat hij met zijn pogingen om heel veel destabiliteit te introduceren in dat soort landen, ja, toch een zeep het heeft gehaald. Ik kan het niet anders zien. Dus nee, er is geen worst case scenario. Dit is gewoon hoe het gaat. En je moet even geduld hebben. Dan moeten we gewoon over een tijdje maar bekijken hoe dit afloopt. Ik denk dat de Europese Unie daar ook zo in staat, hoor, op dit ogenblik.
Als de hervormingen niet slagen bijvoorbeeld, maar het is meer animo daar dan in Servië.
Ja.
Dan zakt het land verder weg in corruptie en al dat soort nare dingen. Waar we trouwens ook last van hebben. Hè?
Ja.
Ik denk dat het wel interessant is om te zien wat de uitkomst van de oorlog natuurlijk gaat zijn. Ja. Want stel dat de Russen verliezen, dan valt voor heel veel landen, ook op de westelijke Balkan, valt het alternatief weg.
Ja, klopt.
Dus dan is er eigenlijk geen andere optie meer. En dan denk ik ook dat het van belang is hoe de Europese Unie in zo'n toetredingsverhaal gaat staan.
Exact.
Ja.
Want wat ik net ook al aangaf, je hebt nu een aantal geopolitieke overwegingen die misschien wat ten koste gaan van dingen als de standaard van democratie, of je een functionerende economie hebt. Soms zelfs ten koste van mensenrechten. Dat ik denk van ja, eigenlijk zou je de Europese Unie op die punten sterker moeten willen maken. En als je dat kan aantonen, je bent er klaar voor, dan ben je welkom.
Mm-hmm.
Als je dat niet hoeft te halen, die standaarden, vanwege andere overwegingen, ja, dan vrees ik dat de Europese Unie zichzelf verzwakt intern.
Dat is ook zo.
En dat hebben we natuurlijk al deels gedaan als je kijkt naar hoe Hongarije en in ieder stadium Polen toch binnen de Europese Unie zich kon manifesteren. Ja. Maar als er straks geen alternatief is, dus er is geen oostelijk verhaal waar je tegenaan kan schurken of dat je ze tegen elkaar uit kan spelen, zoals Fucis doet in Servië, maar zoals meerdere landen doen en deden. Ja, dan zou je denk ik moeten hameren op. Je bent bij ons van harte welkom, maar dit zijn de criteria en daar gaan wij niet aan tornen.
Ja, daarom is
en
het ook zo belangrijk.
En dat vind ik ook het verschil met Moldavië nu. Die is echt wel bezig om met gegronde motivatie de hervormingen door te voeren. En dat gaat niet makkelijk zijn. En dat doen ze niet binnen 5 jaar. Ze streven zelf naar 2030 volgens mij. Maar dat is wel een iets andere insteek als een aantal landen nu nog steeds hebben. Ja. En die hebben eigenlijk dezelfde beloning gekregen. Namelijk, jullie hebben kandidaatstaten.
Ja. Ja, maar daarom is het ook zo belangrijk om gewoon door te blijven onderhandelen. Wat het eindresultaat ook is. En dan wordt het al naar gelang het einde van die oorlog en Poetins positie, wordt het handelen naar bevind van zaken. Ik denk dat dat het gewoon is hoor, op dit ogenblik.
Denk het ook.
Dan Thijs van Weer, die begint over Roemenië. Die zegt, Roemenië heeft deze week een wetsvoorstel gepubliceerd waarin de regering Roemeense burgers in het buitenland wil verdedigen. Een soort van spiegeling van Poetins wet met betrekking tot Russisch sprekende. Kan Roemenië als EU en NAVO-lid zelfstandig in Moldavië opereren? Dus met toestemming over Moldavië. Zou dat kunnen? Is dat een mogelijkheid, Erik?
Nou, is misschien belangrijk om de context te schetsen.
Ja.
In 2009... heeft Roemenië de voorwaarden om een Moldavisch of om een Roemeens paspoort te krijgen voor Moldaviërs aangepast. En eigenlijk de drempel naar beneden gehaald, waardoor er nu ongeveer 1 miljoen Moldaviërs een Roemeens paspoort hebben. Dus dat is echt significant op een bevolking van ongeveer 2,5 miljoen die nog in Moldavië zitten. Er zijn ook wel een flink aantal Moldaviërs buiten Moldavië woonachtig. Maar we hebben het wel over een significant aantal Roemeense paspoorthouders die ook Moldaviërs zijn. Dus dat even als context.
Zeker.
Ja, en het lijkt heel erg op wat Rusland doet natuurlijk. Dat ze zich het recht voorbehouden om Russische burgers, waar dan ook ter wereld, in hun rechten te beschermen. Zo nodig met geweld. Ik zie dit ook een beetje als een soort, soort afschriksignaal. Ik vraag me af hoe dit in de praktijk er precies uit gaat zien. En de vraag schetst inderdaad ook nog een belangrijke kanttekening. Ja, Roemenië is natuurlijk ook gewoon NAVO-lid. Kan je dan eenzijdig zeggen van wij gaan optreden voor onze Roemeense broeders in Moldavië? En wat trek je dan aan NAVO-lidmaatschap achter je aan? En kan dat zomaar?
Ja,
wat ik begreep bij de behandeling van die wet is wel dat ze dit allemaal in consultatie met hun internationale partners zouden gaan doen. Dus dat voorbehoud hebben ze volgens mij zelf ook al wel gemaakt.
Maar Erik, hier speelt ook de geschiedenis doet pijn. Hè? Er is Bessarabië vroeger. En ook Roemenië heeft een conflict met Moldavië. Net zoals Hongarije een historisch conflict heeft met Oekraïne. Dus met andere woorden, het vergroot ook de verdeeldheid in Moldavië zelf als Roemenië zich hiermee bemoeit. Zie ik dat goed?
Nou, Roemenië heeft op zich geen conflict met Moldavië.
Maar is het niet zo dat een deel van Moldavië wil graag zo'n Roemeens paspoort hebben, maar zeker niet iedereen?
Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar dat is niet per se een conflict. Uiteindelijk is de relatie tussen Moldavië, wat jij schetst terecht, Bessarabië en Roemenië is wel een van de argumentaties geweest voor Transnistrië om af te scheiden. Die waren bang voor reunificatie.
Exact.
En die wouden dat niet, zeiden ze.
Ja.
Dus dat is wel altijd in de argumentatie heeft dat wel een rol gespeeld. Ja. En daarbij werden ook wel de rol van de Roemenen in de Tweede Wereldoorlog nog te berden gebracht.
Exact.
In de kampen die ze hadden in Transnistrië. Dus ja, die agenda is wel heel duidelijk aangeswengeld.
Ik zou dat
niet echt willen schetsen als een enorm conflict wat nu nog steeds speelt.
Maar als Rusland dus zou verliezen in Oekraïne, dan moet Transnistrië terug naar de moederschoot. En daar ligt dan dus die Roemeense paspoorten liggen dan heel gevoelig. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, maar Transnistrië zelf is ook wel interessant om even te benoemen. Het merendeel van de inwoners daar is Moldavië. Pas als je de Oekraïners, etnische Oekraïners en Russen bij elkaar optelt, zijn ze een meerderheid. Ja. Dus het is niet zo dat in Transnistrië alleen maar Russen wonen. Of etnische Russen.
Ja. Maar er zijn ook Russische sentimenten bij de niet-Russen in Moldavië. En ook in Transnistrië.
Zeker.
Ja.
Ja, een behoorlijke groep zelfs, ja. Dan Delphi Crisant, die wil het volgende weten. Daar hebben we het in het begin in de uitzending ook even over gehad. Hoe groot schatten jullie het risico in, kijkend naar de huidige ontwikkelingen, dat Rusland probeert door te stoten naar Odessa om op deze manier een verbinding te maken met Transnistrië?
Ja, dat zouden ze wel graag willen. Ik kan daar geen zinnenwoord over zeggen op dit ogenblik. Ik kan er wel nu over praten, maar dat heeft niet zoveel zin, omdat dat de glazen bol kijken is. Het gaat niet goed met de Oekraïne op dit ogenblik. De afgelopen dagen is ook weer het bericht gekomen uit Kiev van als dit zo doorgaat en als wij niet de wapens krijgen die we nodig hebben uit het Westen, dan is het ook mogelijk dat Rusland de rivier oversteekt, de Dnipro. Dan kunnen ze in principe Odessa pakken, wat altijd een belangrijk... een belangrijke prijs is voor Rusland, omdat dat een belangrijke levensader is voor Oekraïne zelf. Ja, en als je dat voor elkaar krijgt, dan ligt toch wel de weg open naar het bezetten van het hele kustgebied in de richting van Moldavië. Dus ja, het kan wel, maar dat hangt er helemaal vanaf of die westerse steun op gang komt. En of Rusland dit nog heel lang kan volhouden. Dat weten we natuurlijk ook niet.
Patriots naar Odessa.
Ja, nou ja, goed. Gerard Rattenau, laten we zijn vraag ook doen. Want hij zegt, wat is het voordeel voor Rusland om zo'n klein en arm land als Moldavië te bezetten? Dan gaan we naar Erik, want die heeft in de uitzending klip en klaar antwoord op kunnen geven.
Nou ja, in die zin, van oudsher is Moldavië belangrijk geweest voor de Russen vanwege de geostrategische ligging. Ja. Ligt natuurlijk gewoon aan de NAVO, aan de EU-grens. En het heeft ook relatief korte afstand tot de Zwarte Zee en de zogenaamde warme havens. Dus van oudsher is Moldavië altijd interessant geweest voor Rusland. En ook een van de redenen waarom ze verschillende middelen gebruikt hebben de afgelopen decennia om Moldavië onder controle te houden.
Maar op zeil bezetten is veel te duur.
Dat is daar een hele belangrijke troef in geweest en nog steeds wel. Maar ze hebben allerlei andere dingen ook gedaan qua handelsbetrekkingen, uiteraard de energiekaart. Dus dat is echt al vanaf het ontstaan van Moldavië als onafhankelijk land in 1991.
Nou ja,
de vraag is nu een beetje, hoe sterk zijn die troeven nog?
Ja, nou ja, als je via ondermijning in staat bent om dat land te dwingen om geen partijen te kiezen, dus voor Rusland of voor de NAVO. Dan is dat weer een klein stapje op weg naar je gedroomde neutrale bufferzone. Dat is eigenlijk, denk ik, het belangrijkste doel van Rusland op dit ogenblik.
Ja, maar het pijnlijke voor Rusland is dat eigenlijk Moldavië door de oorlog in Oekraïne heeft gemerkt dat het medicijn wat zij tegen de Russen dachten te hebben, namelijk wij hebben neutraliteit in onze grondwet vastgelegd, zodat Rusland nooit bang hoeft te zijn dat we bij de NAVO of iets dergelijks gaan, dat juist daar nu aan gemorreld wordt vanwege de agressie die Rusland getoond heeft.
Exact,
ja. En Moldavië heeft zelf ingezien dat zeggen in de grondwet dat je neutraal blijft niet voldoende bescherming biedt. Dus ze zijn nu ook in rap tempo bezig om de veiligheidssector op orde te krijgen. Ja. Er is eindelijk weer een nationale veiligheidsstrategie sinds 2011. Daarom wordt Rusland als een bedreiging genoemd. Daar wordt nog niet gezegd dat de neutraliteit uit de grondwet moet. Maar Sandu heeft zelf al gezegd, ja, dat is wel een discussie die ik best aan wil zwengelen als daar een meerderheid onder de bevolking voor te vinden is. Die is er nog niet, want ondanks dat haar partij een meerderheid heeft in het parlement, is dat niet voldoende om de grondwet te wijzigen. Maar dit was ondenkbaar om dit soort gesprekken te voeren in Moldavië 2 jaar geleden. En nu is dat aan de orde. Dus nou ja, dat is wel een verlies voor Rusland in die zin.
Kijk naar Zweden en naar Finland. Daar heeft exact dezelfde discussie plaatsgevonden.
Ja, met die verstand dat die nog wel een leger op de been konden brengen. Ja. En Moldavië toch iets minder.
Ja, dat zegt Barry van der Wal ook. Want die zegt, Rusland is in staat snel toe te slaan. Op basis van weerbaarheid kan Moldavië met zijn 6500 militairen weinig verrichten. Zou het verstandig zijn om grote fortificaties te plaatsen voor de grens met Transnistrië om een eventuele aanval te weerstaan, Erik?
Nou ja, ik ben het niet helemaal eens met die eerste permissen. Want ik vraag me af hoe Rusland zo snel zoveel middelen en mankracht daar kan krijgen. We hebben het net gehad over doorstoten bij Odessa. Dat momentum lag inderdaad aan het begin van de oorlog.
Ja,
lijkt nou wat verdwenen. Hey. De troepen die in Moldavië zijn, op het grondgebied van Transnistrië, dat zijn 1500 ongeveer. Die zijn niet bijzonder goed getraind. Dat zijn vaak lokale Transnistriërs die misschien een Russisch paspoort hebben, maar niet echt door de Russische rangen en standen zijn gelopen als het gaat om het leger. Dat is ook te weinig om Moldavië te bedreigen. Dus ik zie die dreiging niet zo. En dat is ook natuurlijk een beetje van oudsher. Die hele periode die we in de Koude Oorlog hadden van afschrikking, maar dan met kernwapens, had Moldavië in het klein met de legers aan beide kanten. Die waren gewoon niet groot genoeg om de ander te verslaan. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
Nee, er is wel eens
en Moldavië heeft ook geen enkele prikkel om Transnistrië met militaire middelen te gaan veroveren. Dus ik voorzie niet dat dat gebeurt. Als Rusland er toch in slaagt om daar te komen, wat ik twijfel, maar goed, wat Rob net ook al zei, ja, dat weet je niet. Ja, ja. dan ben je sowieso volgens mij niet opgewassen tegen het Russisch leger.
Nou ja, er is wel eens een discussie
en
geweest.
Dat zal dan denk ik ook niet helpen.
Er is wel eens een discussie geweest intern, weet ik. Omdat ik er zelf ook wel eens een ben geweest. En toen ging het eigenlijk over de vraag: moeten wij niet gewoon een partisanenleger oprichten? Kijk, je kunt, als je niet zo sterk bent, dan moet je wel slim proberen te zijn. En dan zou je dus eventueel je verdediging op een heel andere manier kunnen inrichten. En als je een goed partisanenleger hebt, waardoor je eigenlijk de bezetter het leven zuur maakt continu, dan heb je weinig plezier hoor aan je veroveringen. En dat is natuurlijk het hele punt. Hè? Die discussie speelt ook in de Baltische Staten, die eigenlijk ook te klein zijn om op een klassieke manier te verdedigen. Dit gebeurt nu op dit ogenblik ook. De oprichting van partisaneneenheden in de bezette gebieden in
Donbass.
Exact. In Melitopol bijvoorbeeld. Hè, ja. Gebeurt dat in de bezette gebieden van Oekraïne. En dat is echt heel vervelend, kan ik je melden. Want als je dan als Rus over straat loopt, dan weet je helemaal niet of je volgende afspraak haalt.
Dat is ook de waanzin van die oorlog. Poetin weet dat er een partisanenoorlog komt als hij straks klaar is. En dan gaat hij heel veel mond.
Dat zou hier ook kunnen gebeuren. Het hangt er helemaal vanaf hoe gemotiveerd die bevolking is van Moldavië om dit te willen en te kunnen.
Ja, er is nog een ander perspectief. Dat doen we tot slot nog. Want dat is een vraag van Dick Jansen. Die komt met een ander perspectief. Die vraagt dit. Is het gezien de ervaring met Oekraïne en Georgië niet verstandig Moldavië te adviseren neutraal te blijven? In plaats van zich speelbal te laten worden van tegengestelde geostrategische belangen, met het risico op escalatie tot oorlog. Dus juist niet uitnodigen voor een EU-lidmaatschap.
Nou ja, dat hangt er helemaal vanaf hoe die oorlog zich ontwikkelt. Want op het moment dat Rusland wint, ja, op dat moment heeft de neutraliteit van Moldavië totaal geen zin meer. Want dan kun je het land bij wijze van spreken inlijven. Of op welke manier dan ook. Ook voor mij met economisch of hoe je het ook allemaal zou willen doen. We gaan onherroepelijk af op een harde scheiding tussen Oost en West in Europa. En daar is geen plaats meer voor neutraliteit. Dat is denk ik de strategische realiteit van het toekomstige Europa. En alles wat neutraal probeert te blijven, dat wordt vermorzeld.
En de Europese Unie heeft natuurlijk al beloftes gedaan. En niet van dat ze lidmaatschap krijgen, maar dat er onderhandelingen worden gestart, dat er wordt gesproken. En Sandu grijpt zich daar met beide handen aan vast. Je kan daar niet zomaar vanaf.
Goed, Erik, nog graag iets aan toevoegen.
Ja, want wat ik net al schetste, dit is wat Moldavië heeft gepoogd. Die hebben zichzelf neutraal verklaard.
Ja.
En die zien nu dat dat niet uitmaakt.
Ja.
En ja, de onderliggende assumptie is ook dat als jij je neutraal verklaart, dat iedereen het daar ook mee eens is. Maar Nederland heeft zich ook neutraal verklaard in de Tweede Wereldoorlog.
Het werkt ook niet zo
en, goed. Ik heb nog niet echt de indruk dat Rusland zich veel wel gelegen laat aan dat jij jezelf neutraal verklaart. Nee. Dus wat ik al zei, Moldavië, dit was de strategie van Moldavië. Dat werkte niet. Dat biedt niet genoeg zekerheid tegen, in dit geval, Russische agressie. Dus ik denk niet dat dat de weg voorwaarts is. Daar zijn ze ook niet voor niks van afgestapt. Poetin heeft bovendien volgens mij zelf ook gezegd dat EU-lidmaatschap op zich niet eens zo'n probleem is. Dat heeft hij dan in het kader van Oekraïne volgens mij gezegd.
Ja, ja, dus een definitieve streep.
Om de EU en de NAVO op één hoop te gooien is natuurlijk ook alweer misschien iets te ongenuanceerd. En de ambitie van Moldavië om bij de NAVO te komen hebben ze nog niet zo uitgesproken. Nee. In tegenstelling tot Georgië toen ter tijd en Oekraïne.
Goed, maar in ieder geval een definitieve streep door de neutraliteit. Ook een definitieve streep, althans door deze aflevering van de podcast. Dit was weer Boekestein en de Wijk. En namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. En speciale dank natuurlijk aan Erik Sportel. Een fijn weekend.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.